Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Dit is een BNR podcast.
Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis, de opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek vrijelijk, zoals dat in een podcast hoort en gaat, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Huurders zijn de sjaak van het nieuwe beleid en makelaars ook. 100 pagina's lang. Het rapport van de onderwijsinspectie laat de bullshitmeter van Kees rood uitslaan. En verschillende landen in de wereld maken een rotzootje van hun begrotingsproces. En daarom komt het IMF en Kees natuurlijk met een fikse waarschuwing. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie elke week op scherpe en eigen wijze financiële trends, de politiek, economisch beleid en alles wat verder nog ter tafel komt. En je snapt het, deze twee zijn echt van alle markten thuis. Ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard? Absoluut.
Wanneer trekt de Tweede Kamer de stekker uit de vernieuwing van de Tweede Kamer?
Zo, Kees. En voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen, is een communist.
Kijk.
Ter zake.
Robert, zoals je weet, ja, wij zijn allebei economen. En we weten dat voor, laten we zeggen, de groei van de Nederlandse economie, van iedere economie. Het belangrijke is dat de bevolking goed opgeleid is. Divers en goed opgeleid. Nou, we hebben hier al een paar keer tijdens de podcast de staat van het onderwijs van Nederland besproken, was niet heel best. Maar er is deze week weer een nieuw rapport uitgekomen, waarin het allemaal nog eens keer wordt samengevat. Kun jij daar eens even ingaan hoe niet best het nou eigenlijk is in het Nederlands onderwijs?
Ja, dankjewel Kees en welkom aan alle luisteraars. Een onderwerp waar we het al diverse malen over hebben gehad. Cruciaal natuurlijk voor de economie.
Lange termijn ontwikkeling,
de staat van de kwaliteit van het onderwijs. Nou, de inspectie van het onderwijs heeft zojuist een rapport uitgebracht. Er zijn 225 scholen bezocht door de inspectie. En ja, daar komt wel een desastreus beeld uit naar voren, Kees. Ruim 20% van die bezochte scholen kreeg het oordeel onvoldoende. En een ruime meerderheid kreeg kreeg herstelopdrachten om de lessen met name rekenen en taal te verbeteren. Dus ja, kortom, 75% scoort matig of onvoldoende.
Maar heb jij het idee dat de lat hoog ligt?
Nou, nee, dat heb ik niet. Want als je nou kijkt en dan gaat de inspectie, die gaat analyseren en die gaat bekijken. Hoe komt dat dan, dat het niet zo goed gaat? Ja, en dan wijten ze dat eraan dat scholen in Nederland relatief veel vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe ze het onderwijs inrichten. Ja, en die vrijheid leidt ertoe dat een groot deel door het ijs zakt. En de vrijheden die het Nederlands onderwijssysteem biedt worden in de praktijk te vaak vrijblijvendheden. Dus ja, er wordt aandacht besteed aan allerlei randgebeurtenissen en randdingen. Terwijl de kernvakken rekenen en taal, nou, we hebben het al eerder geconstateerd, Kees, zwaar achterblijven op de normen. Ja, en het kwalijke is, ja, dit is de inspectie van onderwijs. Waar zijn die mensen voor? Ja, Kees, waar zijn ze voor?
Om de kwaliteit te bewaken, zou ik zeggen.
Ja, dus wat gaan ze nu doen?
Ja, ik denk dat ze andere mensen erbij gaan halen, of niet? Dit gaan ze niet zelf oplossen.
Nee, het is zorgwekkend dat nu dan pas aan de orde komt. En ik heb nog niet duidelijk gehoord hoe ze dit aanpakken.
Ik heb zelf ook dat rapport gelezen. Weet je wel? En Robert, als je dat leest, dan denk je van, ze laten dingen weg. Weet je wel? Mijn bullshitmeter sloeg uit. Over 100 pagina's. Dan weet je gewoon, ambtenarenverhalen, weglaten, wegkijken, tussenzinnetjes waarvan je denkt van, wat betekent dit nou? Dus als je dit rapport met een vergrootglas gaat bekijken en je maakt allerlei notities erover en je gaat er dan nog eens over nadenken, dan denk je dat de staat van het onderwijs in Nederland nog slechter is dan hier voorgesteld wordt. Het bijzondere is ook wel in dat rapport dat ze ook zeggen dat ja, er zijn ook wel behoorlijk wat scholen die het gewoon helemaal goed doen. Hè, waar alles helemaal gladjes en perfect verloopt. Nou, dat kan zo. Dan vraag je toch af, hoe kan het dan dat er niet orders worden uitgegeven? Nou, we gaan andere scholen, jullie moeten doen wat deze scholen doen. Want deze scholen, die het heel goed doen, die hebben blijkbaar, die weten hoe het moet, of hoe het gaat, die leven verstaan. Dat ze dan niet zeggen, als we nou gewoon eens afspreken, jongens, we stoppen een klein beetje met die vrijblijvendheid. We stellen een aantal scholen als voorbeeld. We gaan vragen die mensen, hoe hebben jullie het gedaan? En dat gaan wij opleggen aan allerlei andere scholen. He, dus precies wat je zegt, dus niet meer de vrijblijvendheid, maar zo gaan we het doen. Ja. En wat mij ook al intrigeerde in dat rapport, dat was van ja, vrijblijvend. Dus wordt 100, ik geloof het 120 pagina's lang is dat rapport over allerlei zaken. Van alle dingen zijn mis. Dan ga je dan nagaan waar, dat het misgaat, dat is al treurig genoeg, maar waarom gaat het mis? Dat wil ik dan wel weten. Ja. Het heeft geen zin om nieuw beleid te maken als je niet analyseert waarom het misgaat. Ja. En dat hebben we hier al vaker besproken in die rapporten. De cijfers zijn matig, dat kan, daar beginnen we dan mee. Maar waarom gaat het dan mis? Ja. Analyseer dat nou eens een keer, waarom? En dan moet je niet beginnen over vrijblijvendheid, want dat is geen analyse. Nee, maar gewoon, wat gebeurt er in die scholen op allerlei plaatsen dat je zegt, dat die resultaten zo tegenvallen? Ja. Met de inspectie van het onderwijs, je constateert van alles en je komt niet met een voorlopige analyse van hier zou het wel eens aan kunnen liggen. Dat integreert me nog het meest. En daarna ga je de politiek vragen, komen ze met een oplossing. Ja, zonder analyse van de problemen.
Die politiek, de reactie van de onderwijsministers Marielle Paul en Robert Dijkgraaf stemmen we weinig hoopgevend.
Nee, dat hoeft niet van.
Want ja, dat is één grote bedekking met de mantel der liefde. Van ja, ze zijn al aan de beterende hand en het heeft aandacht. Maar er zijn leraren tekorten, er is corona geweest. Nee. Dus ik heb nou niet de indruk, Kees, dat het daar een hele hoge prioriteit heeft.
Het fascinerende is dat je iets constateert als inspectie en niet komt met het begin van analyse waarom. Hoe kun je nou iets verbeteren? Er zijn blijkbaar scholen die het goed doen, maar hoe wil je iets verbeteren als je gewoon niet weet waarom het misgaat? Ja, daar stoppen we mee met die flauwekul. Het heeft daar niet zoveel zin. Nou.
Ik ben bang dat dit nog wel een terugkerend onderwerp de komende jaren.
Het probleem is de richting van de beweging is nog steeds omlaag. In een tijd dat we allemaal weten dat het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, veel belangrijker is dan het was. Nou.
Ja, Kees, de vraag van de week. Deze week van Anja. En Anja die vraagt, wat vinden jullie ervan dat de Nederlandse culturele instellingen steeds vaker een beroep doen op particuliere sponsoring? Dus particuliere financiering van culturele instellingen als musea, theatergezelschappen en dergelijke. Wat vinden we daarvan?
Nou Robert, ik denk dat wij dat een goed idee vinden, of niet? Of niet?
Ja, ik vind dat zeker
Nederland is ontzettend dicht bedekt met zalen, gezelschappen en musea en al wat iets meer zei. Dat vinden we belangrijk. Dat is een groot goed. Maar het kost handenvol met geld. Hè? Dus op het moment dat gemeenteraden, provincies en overheid zeggen, wij vinden dat belangrijk, wij blijven dat geld beschikbaar stellen, dan is dat prima. Op het moment dat er gekeken moet worden naar prioriteiten en dit een aantal dingen vallen af, dan is het toch geen enkel probleem dat die organisaties of die zalen gaan zoeken naar geld van buiten. Nee, en als ze daarbij zeggen, jongens, die hebben uiteraard niet al te veel invloed op het beleid van ons, maar als jullie ons willen sponsoren, graag, dan zie ik niet wat daar mis mee is, ja. Eerlijk gezegd.
Nee, zeker. En je ziet het in Amerika natuurlijk ook. Daar, als je een plantsoentje ziet, dan staat er bij het plantsoentje, dit plantsoentje is mogelijk gemaakt door.
Nou ja, en wat je natuurlijk in Nederland ook al hebt, bij jou in Den Haag ook, dat zijn mecenassen die uit eigen middelen hele mooie dingen doen.
Ja.
En als je gewoon kijkt naar Voorlinden in Wassenaar, ik geloof dat het een olie- en gasmagnaat is.
Nee, chemie.
Chemie, oké. Okay. Prachtig museum. Om de hoek zit het Lauwman Automuseum. Nou, dat is een particulier automuseum. De Pont in Tilburg.
Ja.
Beeldende kunst. Dat is geloof ik, dat komt voort uit het vermogen van de Mercedes-Benz importeurs. Kortom, op allerlei plaatsen heb je ook allerlei particulier initiatieven. En Robert, dat zijn echt geweldige instellingen. Ja. Waar goede dingen gebeuren.
Nee, zeker. En zeker als de politiek, kijk, in het regeerakkoord 2010. Toen met PVV als gedoogpartner. Ja, is een behoorlijke streep gezet door heel veel cultuurfinanciering vanuit de overheid. Ja, dan moeten die instellingen toch alternatieve financiering zoeken. Het zorgwekkende is wel, want ik las daar van de week, ik denk dat Anja dat ook gelezen heeft. Ik las daar een artikel over in de Volkskrant. Het zorgwekkende, Kees, is dat die sponsoring behoorlijk terugloopt. In 2003 schonken bedrijven ruim €500 miljoen aan de cultuursector. In 2020 ging dat om 145 miljoen. Dus ja, dat is behoorlijk teruggekomen.
Maar hoe komt dat dan?
Ja, dat komt denk ik. Kijk, in coronatijd, ja, bedrijven moesten alles aan doen om zelf het hoofd boven water te houden. Dus in tijden van crisis zie je dat teruglopen. Daarnaast, en dat is ook wel heel zorgwekkend, zie je dat steeds meer activisten problemen hebben met bepaalde sponsors.
Ja, dus dat wil ik net voorstellen. Stel je voor dat Shell zou aanbieden om een paar musea te sponsoren. Hoe zou daarop gereageerd worden?
Nou, Shell is wel een aardig
Ik noem maar iemand.
Die activistische beweging, die heeft een naam, maar dat kan ik zo snel niet vinden. Ja, die eist bijvoorbeeld dat het Rijksmuseum moet stoppen met ING als hoofdsponsor. Ja. Want ING sponsort of financiert de fossiele industrie. Ja, als je die kant op gaat, dan zal die 145 miljoen behoorlijk gaan teruglopen. Oh, ik heb hier de naam van die instelling. Dat heet Fossil Free Culture NL. Nou, die hebben moeite met het Van Gogh Museum. Dat was de eerste instelling waar ze haar acties op richtten. En die zeiden in 2018 vaarwel aan Shell. Het Concertgebouw is gestopt met Shell. Nimo, Rijksmuseum, Boerhaven, ja, allemaal gestopt met de sponsoring door Shell.
Dan moet je als organisatie ook stoppen met zeuren, hè, dat je geen geld krijgt. Als jij buigt voor dit soort groepjes, dat moet je allemaal zelf weten. Maar dat heeft consequenties. Hè? En niet alleen bij deze bedrijven, maar ook bij andere bedrijven ook nadenken van, als wij zo makkelijk gecanceld kunnen worden, dan stoppen we er gewoon mee. Dus de culturele sector moet, als ze hier aan toegeven, moet ze onmiddellijk stoppen met janken. Echt du moment. Dan zoek het echt zelf maar uit.
Dit is best zorgwekkend, want het is een behoorlijke inkomstenbron voor die...
Dat je dus buigt voor die groepen, dat is zorgwekkend.
Ja.
Robert, het is prima dat mensen zeggen, dit willen we liever niet. Ja. Dat is je goed recht, we leven in een vrij land, je mag zeggen wat je wil.
Ja.
Maar als organisatie moet je toch even duidelijk maken, jongens, dat mogen jullie best willen. Maar dan gaan wij gewoon niet naar luisteren. Ja. Dan komen jullie gewoon maar niet meer naar onze instelling toe.
Shell is wel een aardig voorbeeld. Een verhaal uit de oude doos. Maar 1988 zat ik bij de juniorkamer en deden wij een project voor UNICEF. En toen hadden we onder andere de Schouwburg in Rotterdam geregeld voor een grote bijeenkomst waar middelbare scholieren filmpjes konden presenteren, een bepaalde wedstrijd. En daar had ik een reggae-band uitgenodigd, waar Ruud Gullit, Revelation Time, waar Ruud Gullit onder andere ook een hitje mee had. Ruud Gullit was er die avond niet bij. Nou, ik was de grote coördinator daarvan en ontvang die band en zeg, ja, hier gaan jullie optreden, deze zaal. Zegt die bandleider, nee, we gaan hier helemaal niet optreden. Ik zeg, waarom niet? Het is toch perfect podium en alles, geluid is goed. Ja, heb je gezien hoe deze zaal heet? Nou, toen speelde anti-apartheid. Dit is de Shellzaal. Ja. Ik zei, dit is de Shellzaal. Ja, is gesponsord door Shell. Nee, hier gaan we niet optreden. Nee. Ik ga even met de directeur van de Schouwburg bespreken dat weggehaald moet worden. Nou, ik naar die directeur. Nou, die deed daar ook moeilijk over. Want ja, dat was de belangrijkste sponsor. Uiteindelijk is er een vlag overgehangen en kon het toch doorgaan. Maar dan sta je als
Maar mijn punt is dus dat je dat wil, moet je allemaal zelf weten. Maar dat al die organisaties, die grote en belangrijke culturele instellingen, gewoon buigen voor een paar mensen. Kijk, dat is hier het grote kwaad, Robert. Daar moeten we echt, een beetje ruggengraat kan geen kwaad. En dan moet je wel zeggen, jongens, dan komen jullie toch niet als we hier iets organiseren. Je bent vrij om te komen, je bent vrij om te gaan, te staan waar je wil. Nou, de toekomst van deze instelling is belangrijker, hè, denken wij, toegevoegd aan Nederland, dan het toegeven aan een paar mensen met radicale ideeën.
Ja, nou, het Groningen Museum kan zich alvast opmaken voor acties van Fossil Free Culture NL. Want daar gaan ze hun volgende acties op richten vanwege de sponsoring door GasTerra en de GasUnie. En er komen grote acties aan.
Kan je wel vertellen, Robert, zonder fossiel gaat er binnenkort geen cultuur meer zijn, hè? Want jouw quote, wat was die ook weer met welvaart en welzijn? Lees maar.
Zonder welvaart geen welzijn.
En zonder fossiel geen welvaart. Dus deze actiegroep die maakt zichzelf overbodig.
Goed. Anja, reuze bedankt voor de vraag. Leuk, leuk
onderwerp. Zoals je weet, woon ik in een keurig nette huurwoning in de Bijlmerflat. Hoogbouw. Dus ik zou geïnteresseerd moeten zijn met alle ontwikkelingen in betaalbare huur en woningbouw en god weet wat. Helaas ben ik dat niet. Maar er speelt van alles. Betaalbare woningen, koopwoningen, er wordt niet meer gebouwd. Het is één groot... Ja, als de pers een beetje vol gaat, gaat het rommelig. Maar jij hebt je er in verdiept. En jij kunt de luisteraars uitleggen waarom het op dit moment zo moeilijk is om aan betaalbare huurwoningen te komen.
Ja, dat klopt. Vanochtend ook weer volop in de krant. Want daar gaat een voorstel weer komende week in de Kamer behandeld worden. Om het segment vrije sector. In de vrije sector ben je vrij als verhuurder. Om de huur te vragen die je wil. Die vrije sector die wordt steeds kleiner gemaakt door de overheid. Door allerlei regelgeving, puntenstelsel.
Is dat een bewust beleid? Of zijn dat consequenties van dingen die we gekozen hebben?
Nee, dat is bewust beleid.
Okay.
Alleen de consequentie daarvan is... En het is niet alleen dat puntenstelsel. De rente is natuurlijk ook sterk hoger. Er geldt in sommige gemeenten zelfs een verbod om extern te vuren. Daar mag je alleen maar huizen kopen waar je zelf in gaat wonen. Allerlei fiscale maatregelen die verhuur onaantrekkelijker maken. Dus wat zie je gebeuren? Heel veel particuliere verhuurders die 1, 2, 3 woningen hebben voor hun pensioen om te vuren. Die besluiten daarmee te stoppen. Mm-hmm. Ik zie het in Den Haag ook, tegenover mij. Je is 30 jaar in de verhuur geweest, gaat nu verkocht worden. En dat worden koopwoningen. Nou, de consequentie is dat het... aanbod van huurwoningen nog kleiner wordt. Dus die kleine vrije sector die blijft, overblijft. Daar zie je een enorme huurprijsstijging. Want ja, heel veel vraag en steeds minder aanbod. Dus we bereiken het tegenovergestelde. En het bijzondere is dat heel veel experts in de vastgoedmarkt hier al voor gewaarschuwd hebben. Ook tegen Hugo de Jonge. Desondanks is dit allemaal doorgevoerd en zie je nu een enorme stijging, met name in de grote steden, van huurprijzen in de vrije sector.
Maar de essentie daarvan is dus dat allerlei bestaande verhuurders zeggen, gegeven de huidige regelgeving hebben wij er niet veel zin meer in. Wij verkopen onze huurwoningen. Ja. En dat is goed, dat zal wel zeggen, dat een aantal mensen dat willen kopen, die zijn dus blij, maar de mensen die willen huren... Die krijgen te maken met een veel kleiner aanbod.
Ja, en je blijft altijd een categorie hebben die niet wil. Bijvoorbeeld expats. Ja, ga jij als expat, als je 2 of 3 jaar in Nederland woont, dan zeg je ja, ik ga niet kopen, want over 3 jaar ben ik weg. Dat is echt een segment die wil huren.
Maar nou, wat is nou de gedachte van de overheid geweest? Dat met dit als resultaat. Wat was de bedoeling van de overheid in eerste instantie?
De bedoeling was om die huurprijzen te verlagen.
Verlagen.
Om daarmee voor de middeninkomens huur makkelijker te maken.
Hoe hadden ze dat in gedachten dan?
Ja, door zo'n puntenstelsel van joh, jij bent niet meer vrij om als verhuurder €1.500 per maand te gaan rekenen. Dat gaan we reguleren. En met een puntenstelsel, huizen die dat aantal punten hebben, mag een maximum van 1.100 of van 900. Waardoor voor een groter deel van het publiek dat bereikbaar wordt.
Dat was het plan?
Dat was het plan, ja. Maar voor een ander deel van het segment wordt het juist moeilijker. Overigens, ik hoorde nog wat leuks, Kees. We hebben het hier ook wel eens over idiote regelgeving.
Vaak
genoeg. Een vriendin van ons is makelaar. En die komt met een regel. En of dat nou van de gemeente Den Haag een regel is, maar waarschijnlijk is dat breed. Makelaars moeten vastleggen bij een verhuursituatie waarom mensen het niet gegund wordt. Dus... Je moet dossiers opbouwen. Je hebt 20 gegadigden en je kan er maar 1 dat huurhuis geven. Dan moet je bij 19 een dossier maken waarom die het niet geworden zijn. Alleen, om even aan te geven, zij komt met een voorbeeld. Ze had een appartement in de verhuur voor een klant. €1.000 huur. Daar verdient een makelaar 1 maand aan. Dus een makelaar verdient daar €1.000 aan. Hoeveel gegadigden denk jij dat ze waren?
Dit verhaal gaat naar 200?
345 gegadigden.
Dus die mevrouw moest voor 344 mensen...
Ja, een dossiertje aanleggen en dan kan de gemeente binnenkomen en die zegt... Mag ik even het dossiertje zien voor Acaciastraat 17? En laat u mij even zien wat het motief is geweest om mevrouw A te kiezen en niet die 344.
Waarom nummer 243 niet geworden is.
Ja, en wat is de waarschijnlijke reden van deze regel? We hadden het eerder al op de arbeidsmarkt dat dit misschien ging komen, Kees. Dat is gelukkig tegengehouden, want dat zou een enorme administratieve ballast voor ondernemers gaan zijn. De reden is dat men discriminatie wil voorkomen.
Maar Robert, de politieke wereld wordt bevolkt door hulpverleners en die zijn op zoek naar slachtoffers. Dus ja, we zoeken een manier om te kijken, kunnen wij nog slachtoffers vinden die we kunnen helpen?
Ja. Nou, een idiote regel en die vriendin van ons zegt, ja, ik ga het niet doen.
Dit is op zich, kun je zeggen, nou, het idee had gekund, maar het idee werkt niet. Bestaat er een kans dat het teruggedraaid wordt? Dat vraag ik aan jou.
Ja. Nou, Kees, dat zie ik zelden vanuit de overheid. Ja,
zou een soort voortschrijdend inzicht komen dat ze zeggen, we hebben iets bedacht. Ja. Dat blijkt in de praktijk niet te werken. We draaien het terug.
Nee, dat zie je nooit, Kees. Of zelden. Het zou mooi zijn als we bij regelgeving, als we een regel kunnen invoeren. 1 nieuwe regel. Twee regels weg. Dan gaan we naar regelvermindering. Maar het wordt alleen maar meer, Kees. Dus ik denk het niet.
We hebben nog jarenlang stof van spreken.
Zeker. Maar dit is burgerlijke ongehoorzaamheid. Want zij gaat het niet doen. En ik denk dat geen enkele makelaar dat gaat doen. Want anders is je businessmodel weg.
Nou, dan heb je weer daders.
Ja, boetes. Ja, weer meer ambtenaren om te handhaven.
Ongelooflijk.
We zijn zo bij jullie terug naar een korte reclame. Want wie denkt Ingrid Thijssen wel niet dat ze is? De nieuwe minister van Defensie?
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Voorkomen in plaats van voorbereiden.
Precies. Je luistert nog steeds naar de leukste economie-podcast van Nederland. De heren hebben zich door de reclame heen geslagen en zitten klaar voor hun favoriete onderdeel, de ergernis van de week.
Robert, ja, begin jij maar. Want,
ergernis? Ja, is toch wel onze favoriete rubriek, Kees. Ook de moeilijkste, want ja, je mag er maar eentje kiezen gezien de tijd. Ja, ik las het interview met VNO-voorzitter Ingrid Thijssen in de Volkskrant. Ja, ze is van D66, maar ja, het is een communist. Want ze pleit voor een oorlogseconomie. We moeten echt investeren in onze defensieindustrie. Nou, dat is prima als je dat vindt. Maar dan komt het, dan zegt ze, als die opschaling onvoldoende zou zijn, dan heb je een oorlogseconomie nodig. Dat moeten we onder ogen zien. Dan moeten bedrijven die nu geen defensieindustrie zijn, ook wapens gaan maken. Daarover zijn we met onze leden in contact. Dan vraagt de journalist. Dus dan zegt de overheid, jij gaat nu munitie maken. Ja, dat kan. Geen kleurpotloden, maar kogels. Schrikken uw leden daarvan? Die snappen dat van ze gevraagd zou kunnen worden. Ja, als liberaal word ik hier allergisch van. Dat betekent dat de overheid straks kan zeggen, meneer, u hebt een bedrijf in kleurpotlodenproductie, maar daar gaat u nu mee stoppen, u gaat kogels maken. Ja, dat is een inmenging van de overheid die me doet denken aan DDR jaren 60. Nou ja, onvoorstelbaar dat een werkgeversvoorzitter iets dergelijks durft te uiten.
Nou ja, dat ze het hele voorliggende proces vergeet. Ik zou zeggen, voorkom dat er een oorlogseconomie nodig is. Laten we daar eens mee beginnen. Dus geen woord praat over waarom het nodig is, of het nodig is, of we het kunnen voorkomen. Nee, onmiddellijk ervan uitgaan, het is nodig. Robert, weet je wel, wat is er voor kortzichtigheid? Ja, grote verhaal is, hè, niet of die nodig is, of dat moet komen. Nee, is die nodig? Ja. Kunnen we dat voorkomen?
Ja.
Nee, daar wil je helemaal niemand over hebben. Ook vaker over.
Maar ik sloeg vooral aan op die staatsbemoeienis. Ja, als liberaal, onvoorstelbaar. We hebben een vrije markteconomie. We leven niet in de DDR. Het kan niet zo zijn dat een overheid gaat zeggen, jij moet nu niet dit maken, maar je moet wapens gaan maken.
Als de nood serieus aan de man is, dan kun je nog voorstellen dat we iets moeten doen. Maar dat is vaak heel ver weg. En er zijn nog 5, 10, 20 andere mogelijkheden om dat te voorkomen. En dat het uiteindelijk als het helemaal misgaat, dat je zegt, oké, maar zo, dit is gewoon de eerste 20 mogelijkheden overslaan. Wat je ook kunt doen om het te voorkomen.
Kees, we gaan naar jouw ergernis. Jij zal er wel één hebben, neem ik aan.
We hebben het hier al eens eerder gehad over de verbouwing van de Tweede Kamer.
Ja, dat wordt mooi, hè?
Die is ooit begonnen, maar het was de schatting 500 miljoen. Nou, dat was natuurlijk al vrij veel geld voor de verbouwing van een pand. Ooit voor de Tweede Kamer. Wij hebben het erover gehad dat in één keer de verwachtingen naar boven werden bijgesteld. Het officiële getal werd genoemd, het was 875 miljoen. En toen was er al een beetje gemompeld van, het zou ook wel eens een miljard kunnen worden als alles tegen zit. En het wordt uiteraard gaat langer duren dan we dachten. Maar deze week kwam de grote baas van Binnenlandse Zaken, meneer de Jongs, met een nieuw verhaal. Het zou niet...
1,1?
Nee.
Oh, 1,2?
Ik had niet gelezen.
1,3?
2!
2! Kees, nee!
Ja, de verwachting is nu dat het 2 miljard gaat kosten.
Dat is 4 keer zoveel als de oorspronkelijke begroting.
En een paar jaar later, ja. En... Dan weet je, want alles zit tegen. Het gebouw bereikt krakkemikkig te zijn. Het is niet goed opgemeten. Er klopt helemaal niks van. Er moet maar op wat er tegen zit. Kan zitten, zit tegen. Dus ja, dan kunnen we ons afvragen. Heeft hij nou alle mogelijke tegenslagen al verdisconteerd? Of zijn we over een paar jaar nog een paar tegenslagen verder? Want als ze op een gegeven moment een dwergvloomrug vinden, dan kan het niet gebouwd worden natuurlijk. Dat snappen we allemaal. Hè? Een paar springkanen in de zaal. Dan moet er gestopt worden met de bouw. Dus er gaan er meer tegen. Dus we zijn nou 2 miljard... En counting en een paar jaar verder.
Ja.
Robert, je kunt toch als Tweede Kamer toch niet met goed fatsoen gaan roepen. Onze werkplekken, 150 plaatsen plus omheen, gaat 2 miljard kosten. Terwijl we van de rest van de samenleving vragen we bezuinigen.
Ja.
Op de kleintjes letten. Dit kan niet meer. Dat kan niet meer. En zelf gaan wij 2 miljard uitgeven. Dat gaat niet, Robert. Dan moet je gewoon zeggen, jongens, we stoppen ermee. En het is ook economisch gezien. Kun je ook zeggen, we hebben er nu pak een beetje 200 miljoen in zitten. Het wordt alleen maar
neem
meer.
Je verlies.
Nee, dat is een vrij belangrijk in de economie. Ja, dat, je verlies, dat is ook jou als ondernemer, weet je gewoon. Neem je verlies.
Soms mislukken dingen.
Soms mislukken. Zeg tegen een paar projectontwikkelaars. Als jullie de voorkant laten staan van het gebouw, mag je doen wat je wil. En dan begin je ergens anders opnieuw. En dan kun je echt voor een fractie van de 2 miljard kun je gewoon een prachtig complex neerzetten. Wat aan alle faciliteiten voldoet en waar iedereen lekker kan zitten.
Ik liep er zondag even langs. En tot mijn verbijstering zag ik in de Hofvijver een afzichtelijk... zwart gebouw neergezet. Geen idee of het tijdelijk is.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, als ik een meter aan mijn schuur wil zetten, dan moet ik langs de welstandscommissie. Nou, iedereen in Haag, ga even kijken naar dat verschrikkelijk lelijke ding in de Hofvijver. Ik hoop niet dat het permanent is. Hoe daar goedkeuring voor gegeven kan zijn is een wonder. Even los van
het grote verhaal. Stoppen mee. Beperk je verliezen. Want dit is een lijnsweg. Dat wordt nog veel langere lijnsweg. En ga gewoon ergens anders iets moois maken.
Oké, Kees, we gaan naar ons laatste reguliere onderwerp. Er was een nieuwe publicatie van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, over de ontwikkeling van de wereldeconomie.
Ja, nou, de IMF komt 2 keer per jaar echt groot bij elkaar. En dan worden alle houten methoden op economisch en financieel gebied worden dan verzameld. Dan hebben ze 3 publicaties eigenlijk. Ze beginnen met de World Economic Outlook. Dan komt vlak daarna de Global Financial Stability Report. En als derde krijgen we de Fiscal Monitor. Nou, World Economic dat zijn onafhankelijk. Als econoom weet je gewoon, de rapporten zijn onafhankelijk van elkaar. Maar je weet als econoom, wat er in de financiële sector gebeurt, heeft impact op de economie. En wat er op fiscaal gebied gebeurt, overheidsbegroting, heeft ook impact op de economie. Maar wat zie je nou gebeuren? IMF ziet het een beetje als stand-alone. Dus de World Economic Outlook, wat denk je wat er gaat gebeuren? Nou, we hebben natuurlijk de coronacrisis gehad. De rente was torenhoog. Het zijn moeilijke jaren geweest voor de wereldeconomie. En het IMF verwacht dat er de komende jaren, dat de wereldeconomische groei stabiel blijft. 3,2%. Nou, dat betekent dat de rijke landen, die halen dat niet. De groei is altijd wat lager. De emerging markets doen het wat beter. Maar nou, het gaat niet veel beter worden. Het gaat ook niet veel slechter worden, dat denken ze op dit moment. Maar ze beginnen al wel met een soort aantal voorbehouden over de economie. De geopolitieke spanningen kan leiden tot problemen. De schuldenposities zijn echt wel hoog. Kan een probleempje worden ergens. De rente is natuurlijk een dingetje wat natuurlijk het economisch proces kan beïnvloeden. En wat ze ook wel zien is dat de wereldwijde economische samenwerking, die de afgelopen 30 jaar wel geleid heeft tot een enorme welvaartsstijging, dat die onder druk komt te staan. Landen gaan meer maatregelen nemen om hun eigen landen te beschermen. Dat is ook wel een minpuntje. Maar, dus ja, het gaat wel ook historisch gezien ten deze goede percentages vrij laag. Maar het sukkelt dan wel een beetje door, maar de risico's liggen aan de onderkant. Dat is het grote beeld van de World Economic Outlook.
Want Kees, vooral die staatsschulden van China en de VS, die lopen de komende jaren sterk op. Daar waarschuwt het IMF voor.
Ja, dat is
vorig jaar Amerikaans begrotingstekort 8,8% van het BBP tegen 4,1% het jaar ervoor. En in China tot 2029 7%, minstens 7%. Kun jij de luisteraar uitleggen wat daar... Want daar waarschuwen ze voor dat ook voor de rest van de wereld consequenties kan hebben. Kun jij eens uitleggen hoe?
Kijk. Je hebt natuurlijk, we hebben in de economie praat je over de korte rente. En dat wordt door de centrale banken bepaald. Weet je wel, wat is de rente? Daar speelt inflatie een belangrijke rol. En de lange rente, dat is als het ware wat de markt vindt dat ze moeten betalen voor dollars en voor yuans. En het idee is natuurlijk ook dat als die schuldenposities, in Amerikaanse schuld is aan het exploderen. Een bekend verhaal. Hè? Als je een begrotingstekort hebt van, als het goed gaat in de wereld en jij hebt nog steeds een begrotingstekort van 8%, dan is er geen enkele begrotingsdiscipline meer. Dat wordt nu nog wel geaccepteerd door de financiële markten. Dus de rente is vrij laag. Maar er kan een moment komen, en dat is het verhaal van de IMF, dat het vertrouwen in de Amerikaanse economie wat onder druk komt te staan. Dat het vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de regering onder druk komt te staan. En dan gaat de rente omhoog. Ja, dat is voor de Amerikaanse economie. Je moet je voorstellen, je hebt een enorme uitstaande schuld. Die moet dan geherfinancierd worden tegen een hoge rente. Dat is al een minpunt van de Amerikaanse economie. Maar de Amerikaanse economie is ook wel een beetje een benchmark voor de rest van de wereld. Heel veel landen hebben ook dollars geleend.
Want een hogere rente leidt tot een sterkere dollar?
Nou, niet als die op een gegeven moment als een zorgen zijn natuurlijk. Maar er zijn heel veel landen die hebben dollarleningen, heel veel dollars geleend. Als de Amerikaanse rente omhoog gaat, gaat hun rente ook omhoog. En de Amerikaanse rente wordt vaak als een basis gebruikt voor allerlei andere rentes. Dus dat leidt als het ware tot een beetje pech. Het leidt tot een hoge rente in de hele wereld. En er zijn landen die dat beter tegen kunnen en slechter tegen kunnen. Dus het is nog niet zo ver. De lange rente is niet zo heel erg hoog. Maar als je gewoon een rotzootje maakt voor je eigen begrotingsproces, dan kan het zijn dat op de financiële markt er een keer mensen nerveus gaan worden en gaan zeggen, we willen wel versies kopen, maar niet meer tegen deze rente. En er zijn zoveel dollars in de wereld en zoveel dollar leningen, dat dan het probleem voor allerlei landen groter worden. En als er al niet veel groei is en de rente gaat omhoog, en dat is natuurlijk het verhaal van die fiscal monitor, dat is de derde poot van de IMF, schuldenposities, ze focussen op Amerikaanse begrotingstekort en Chinese begrotingstekort, maar ze weten gewoon dat de schulden in zijn totaliteit in de wereld de afgelopen 20, 25 jaar ongelooflijk opgelopen zijn. Dus hoe laag, als de rente maar laag blijft, is dat geen probleem. Maar als de rente oploopt, komt alles en iedereen langzaam maar zeker in problemen. Ook bedrijven die gewoon veel geleend hebben, organisaties die veel geleend hebben, overheid die veel geleend heeft. Dus ja, hoe lang zijn de financiële markten bereid te zeggen, oké, het komt allemaal wel goed. We hoeven niet zoveel geld, we hoeven niet een hoge vergoeding te hebben voor dat geld wat uitlenen. Als daar getwijfeld gaat worden, de onzekerheid neemt toe, weet je, dan gaat de rente omhoog. Ja, en daarmee, ja, dat weet je zelf ook wel, aan de zwakste spelers komen altijd als eerste een probleem. Ja. Dus dan, met een beetje pech krijg je dan weer faillissementen, vertrouwensverlies, koersdalingen. Dus die rente, dat is, waar nu nog wel vertrouwen in is, de rente is niet zo hoog, dat is wel een vrij cruciale factor, gegeven de enorme schuldenberg. Niet alleen overheidsschulden, maar ook particuliere schulden, bankenschulden, bedrijfsschulden. Dus daar waarschuwt de IMF eigenlijk voor, jongens.
Ja.
Dat hoeft niet te gebeuren. Het kan nog een tijdje goed blijven gaan, maar het aantal risico's neemt toe. En de richting van de beweging van de risico's is altijd naar meer problemen.
We gaan naar het laatste onderwerp.
We gaan naar jouw favoriete onderwerp.
Ja, mijn favoriete onderwerp.
Jouw lichtpunt van de week. We hebben een hoop somberheid.
Het lichtpuntje van Robert. Nou, ik zie daar wel een trend. Ik zie een trend dat de overheid fraude weer gaat aanpakken. We weten nog de toeslagenaffaire, zoals die genoemd wordt. Maar vergeet niet, die is ooit begonnen als een toeslagenfraude. Het waren Bulgaren die zorgtoeslag kregen ten onrechte. Nou, toen kwam de verscherpt toezicht, dat is doorgeslagen. Maar nu kwam van de week naar buiten en weer hetzelfde land. De FIOD onderzoekt mogelijk nieuwe Bulgare fraude. Want wat is er aan de hand? Er zouden mensen zijn, Bulgaren, die zich ten onrechte inschrijven als inwoner van Nederland, om vervolgens met behulp van DigiD online ten onrechte toeslagen aan te vragen. Nou, dat zou om zo'n bijna 2000 unieke burgerservice nummers zijn. Dus daar is de FIOD mee bezig. En die kan dat weer, want ja, voorzichtig aan gaat het toezicht op die toeslagen toch weer worden opgevoerd. Want het zogeheten intensief toezicht werd in 2020 gestopt. Want ja, je mag mensen niet al te zeer achterna zitten. Ook nu overigens roept de Kamer weer op. Ja, ja, wel voorzichtig. Want we willen geen nieuwe toeslagen.
Zijn helemaal slachtoffers.
Ja, zeker. Ja, maar goed, als iemand fraudeert, dan moet je dat terughalen. Dus ja, ik vind het positief dat dat gebeurt. En datzelfde zie je nu. De overheid, aanstaande maandag dient die zaak tegen Siewert van Liende. De filantroop die beweerde dat hij om niet mondkapjes leverde in coronatijd aan VWS. En achteraf blijkt dat hij daar 29 miljoen aan verdiend heeft. Nou, dat wil de overheid gaan terughalen. Ze willen dat overigens ook gaan terughalen bij meneer Kroijmans. Die heeft jassen geleverd. Jassen voor de zorg. Geen idee dat daardoor waarom corona daar iets mee te maken heeft. Nee, maar goed.
Er was toch steeds heel veel minder zorg in coronatijd.
Ja, ja, maar goed.
Minder zorg en meer jassen.
Ja.
Okay, die we niet hadden.
Die heeft 36 miljoen winst gemaakt. Belangrijk verschil tussen Kroijmans en Siewert van Liende is natuurlijk, Kroijmans heeft nooit beweerd, ik doe het om niet. En ik moet nog maar zien hoe die zaak met Kroijmans gaan aflopen. Want de cruciale discussie daarbij is, is er een vaste prijs afgesproken of is er een marge afgesproken? De overheid zegt, wij spraken een marge af van 5%. Kroijmans kon goedkoper inkopen in China, waardoor die marge 29% geworden is. De onderneming van Kroijmans zegt, we hebben een prijs afgesproken. Dus dat is ons voordeel. Als die inkoop duurder was geweest, had de overheid ook niet bijgelegd. Zegt Kroijmans, dan was het risico van
Kroijmans. Robert, luister. Er zijn toch contracten, of niet? Zo'n conflict dat moet er in 5 minuten opgelost worden. Er is een contract afgesloten tussen de overheid en de leverancier.
Ja,
of hebben ze gewoon gezegd van, we zien
al. In de krant staat, het contract was erg dun, want alles moest onder tijdsdruk. Maar zelfs in een dun contract zal het wel staan. Dus als de ene beweert, ik heb een vaste prijs afgesproken, en een ander, ik heb een marge afgesproken, neem ik aan dat. Dus dat lijkt me niet zo'n ingewikkelde zaak. Dus of de overheid daar kans maakt, lijkt me sterk. Ik denk dat ze wat kansrijker zijn bij Siewert van Liende.
Ook daar is er ook een contract opgemaakt.
Ja, daar. Ja,
wat is het punt? Er is een contract. Dat contract is waarschijnlijk niet zo goed opgesteld. Hè? Daar heeft de overheid niet zo goed op gelet. Dat kan. Ja. Daar hebben mensen van geprofiteerd. Dat kan ook. Ja. Hoe kan er een conflict ontstaan over afspraken die je maakt over volumes en prijs?
Nou, bij Van Liende zijn er twee partijen die winst terugclaimen. 29 miljoen. Dat is A, de staat. Nou, bij de staat is de vraag inderdaad, wat staat er in het contract? Daarnaast de stichting Hulptroepen, waar die bij betrokken is, die claimt ook terug. En die gaat zich stellen op het standpunt, je hebt ons misleid. Je hebt gezegd, je deed het om niet. Nou, dan verschuilt hij zich achter zijn geheimhoudingsovereenkomst. Hij zegt, in het contract wat ik had, stond geheimhouding. Dus ik had dolgraag met VWS. Dus ik had dolgraag naar de buitenwereld toe willen zeggen hoe het zat. Maar dat kon ik niet. Ja, leuk verhaal, Siewert. Maar zwijgen en liegen, daar is wel een verschil tussen. Niemand heeft jou gedwongen in de media te gaan zeggen dat het om niet is. Als jij niet kon zeggen het is met winst, had je gewoon je mond moeten houden. Maar jij bent doorgeslagen en wilde de grote filantroop uithangen. En jij bent in de media gaan verkondigen het is om niet. Nou, daarvan zegt die stichting en partijen die samengewerkt hebben met die stichting, Randstad, Coolblue, willen allemaal dingen ook om niet doen. Omdat ze zeiden of dachten van nou, Siewert doet het ook om niet. Nou, die stichting gaat het ook terugclaimen. Dus ik denk dat daar wel een verschil zit tussen de overheid en die stichting. Bij de overheid zou cruciaal zijn. En hij beweert, de overheid wist dat het niet om niet was. Nou, dat is wel een verschil met die stichting. Dus dat wordt buitengewoon boeiend. Al heeft hij zelf al aangekondigd. En vandaar dat hij in de media nu gaat zitten. Bij Op1 was die FD-interview. Hij zal niet bij de rechtszaak zijn, want hij kan geen advocaat betalen. Dus daarvoor kiest hij er nu maar voor. Nou, het is ook duidelijk, hij kan ook geen PR-adviseur betalen, want iedere PR-adviseur had gezegd, doe dat niet. Ga naar die rechtszaal, ga niet op tv en in de krant Dit is wrijven in een vlek. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Ja, hij kiest voor een andere aanpak. En ja, daar kwam die buitengewoon slecht uit. Bij.
Het feit dat de overheid het geld probeert terug te halen, dat is nog wel. Dat pleit er wel voor. Maar tegelijkertijd wordt wel duidelijk hoe slecht de overheid heeft geopereerd in die tijd. Hè? Dat dit soort conflicten kunnen ontstaan, dat kan alleen maar omdat de vrager een enorme chaos van gemaakt heeft. Roder, zou jij zo zaken doen met iemand?
Nee, maar ik zou ook geen zaken doen met iemand die nul ervaring, een gemeenteambtenaar van Amsterdam die nul ervaring heeft. Ja, en waarom deed Hugo de Jonge dat? Die was bang voor zijn eigen achtje. Dat blijkt uit alles. Ja, die was als de dood dat hij in talkshowtafels, dat Siebert ging vertellen dat Hugo de Jonge laks was.
Maar het punt is dus, weet je, in termen van behoorlijk bestuur, zou je kunnen zeggen dat de overheid het wel heeft, en laten we het voorzichtig formuleren, wel heeft laten liggen. Het is dan wel goed dat ze proberen dat terug te halen, maar de indruk die er omheen blijft hangen, is van, als er een beetje druk op de ketel komt, dan gebeurt het alleen maar hele gekke, rare, stomme dingen bij die overheid. Mijn vertrouwen in de overheid, en jouw, laat ik ook voor jou spreken, ons vertrouwen in de overheid in crisissituatie is niet toegenomen de afgelopen jaren.
Want nu komen er twee naar buiten, Kroijmans en Siewert van Liende. Zo zijn er natuurlijk tientallen ondernemers die geprofiteerd hebben van die wanorde in die coronatijd bij de overheid en daar dik geld aan verdiend hebben.
Europees zelfs. Er is een hele podcastserie gemaakt, de Mondkapjesmiljonairs. Het lijkt in elke land heeft een eigen Siewert en een eigen Kroijmans.
Maar het hele idee, je kunt toch zeggen, je mag leveren. Wat ik gewoon niet begrijp. Jij kunt ergens wat kopen, je laat ons de factuur zien en je krijgt gewoon 10% marge van ons. Wat is er mis mee? Je laat ons de factuur zien die jij betaalt, die jij in moet betalen aan wie dan wel.
En dat vind ik een acceptabele marge voor het risico wat je loopt.
Je hebt gewoon het risico gelopen, je hebt de moeite gedaan, het is belangrijk, je hebt een nette marge. Hoe kan dat nou zo ontsporen? Er is nou helemaal niemand die gewoon zijn hersens blijft gebruiken in dit soort situaties.
Ik denk dat volgende week uitgebreid in het nieuws gaat komen als die zaak maandag begint bij de rechtbank Amsterdam, Kees.
En zo is het lichtpuntje van Robert toch weer.
iedere week hetzelfde.
Kom een lach die inhoudt. Sorry jongens, zo serieus. Maar dit is toch echt... goed. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar de podcast-app en klik op abonneren. Geef ons een leuke review. Dat vinden we allemaal heel interessant om te lezen. Of stel natuurlijk je vraag. Dat kan ook via redactie@bnr.nl of dus via de Q&A op Spotify. Volgende week zijn we er weer. Maar dan zonder mij, hè?
Ja, zonder jou, Wendy.
Gaat dat lukken?
Ja, moeilijk. Wel een offer, hoor. Maar goed, Patricia, die moet dat wel kunnen opvangen.
Het zal niet meevallen, maar we gaan
het proberen zonder je, Wendy. We hopen dat je daarna... die week daarna ben ik er niet. Maar op 10 mei gaan we ook vrijdagmiddag op de radio komen.
Ja, precies,
tot nu toe is het natuurlijk zaterdag om 5 uur, zondag om 1 uur. Dat blijft. En we gaan ook nog eens vanaf 10 mei gaan we naar de vrijdagmiddag.
Nou, dat wordt echt een feest. Tot dan!
Tot dan. Goed weekend.
Tot de volgende keer. Dag.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.